Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Boardroom Panel.
De AFM en andere toezichthouders treden strenger op tegen groene misleiding. En naar eigen zeggen had Teslin mede-aandeelhouders eerder moeten inlichten over de overname van Accel. Dat en meer bespreek ik in het Boardroom Panel. En daarin zitten Stefan Pey, directeur oprichter van de Governance University, en Annemieke Robeek, hoogleraar strategie en transformatiemanagement aan de Nairobi Business Universiteit. En onder andere commissaris bij Eneco. Welkom.
Dankjewel, Thomas.
Dankjewel.
Laten we beginnen bij die financiële toezichthouders die wereldwijd een prioriteit maken van greenwashing, het bestrijden daarvan. Inmiddels zijn er in Europa en de Verenigde Staten boetes uitgedeeld aan bedrijven die zich schuldig maken aan groene misleiding, zoals de AFM het noemt. En dan gaat het over boetes richting vermogensbeheerders die beweren dat zij de ESG-doelen in het oog houden. En Annemieke, begrijp ik goed dat ze daar af en toe ook een oogje dichtknijpen? Ze houden het in het oog, maar dat komt ook wel goed uit?
Nou ja, misschien wel. Hè. Dit is inderdaad een opportunisme. Maar de vraag is ook, moet je nou echt alles willen dichttimmeren met regulering? Ik denk dat die greep of de stap naar nog meer regulering, terwijl je eigenlijk weet dat het grootste gedeelte van de bedrijven echt heel graag werk maakt van ESG. Ja, dan denk ik dat je misschien toch verkeerd inzoomt.
En waarom maken die bedrijven zo graag werk van ESG? Want je noemde het al opportunisme.
Ja.
Of iets een groen label krijgt of niet, heeft ook gevolgen voor de financieringsvoorwaarden.
Lening, ja, en ook voor met name de kosten van de lening. Hè. Dus je kunt er voordeliger mee uit zijn. En als dat echt je motivatie is, dan denk ik, dan kan opportunisme op de loer liggen. Maar daar waar je kan zien aan de jaarverslagen of aan de producten of aan de verandering in de productieprocessen of de investeringen die men maakt of hoe men met stakeholders en met klanten samenwerkt, als dat in orde is, en dat is toch steeds meer bij bedrijven die echt de ESG hoog in het vaandel hebben, dan moet je zeggen van, nou, er is een minderheid van bedrijven die kwalijk bezig is.
Maar wanneer weet je of het bedrijven menens is of wanneer een bedrijf met name handelt uit opportunisme?
Nou, ik denk dat daarvoor juist ook de signalen wel komen. En ik vind eerlijk gezegd dat...
Wat zijn dat voor signalen dan?
Nou, de signalen zoals die cases die we nu gezien hebben bij dat DWS, dan heb je inderdaad een klokkenluider. Maar hoeveel klokkenluiders hebben we nu tot nu toe gehad? Dus ik denk dat zitten we niet op een mug te kijken, terwijl we eigenlijk een olifant met goede bedoelingen ook ernaast hebben.
DWS is die dochteronderneming van Deutsche Bank, en die klokkenluider heeft gezegd, ja, jij wel, maar de luisteraar misschien niet.
Ja, maar Deutsche heeft wel meer problemen gehad.
Ja. Hoe kijk jij hiernaar?
Ja, ik denk dat wat we nastreven is natuurlijk dat bedrijven dit echt willen. Hè, wij willen met z'n allen, investeerders, belanghebbenden, dat bedrijven groener worden, duurzamer gaan produceren, lange termijn waardecreatie nastreven en dergelijke. Maar wat we intussen aan het creëren zijn, is een soort giftige cocktail van moeilijke termen. Hè, corporate social responsibility, environmental social governance, lange termijn waardecreatie, noem maar op. Die we eigenlijk niet echt heel erg invullen.
Ik merk dat jij er toch vrij probleemloos uitkomt.
Dit kwam er lekker uit. Hè? Ja, ik kan er zo nog 5 noemen. Ja. Maar ik zal het hierbij laten, Thomas. Maar dan heb je ten tweede ingrediënt wetten, regels, richtlijnen die eigenlijk niet heel concreet worden ingevuld. En dan wel hele hoge verwachtingen van al die stakeholders, zoals ik zelf ook. Goede hoop ook. En dan denk ik dat je eigenlijk hiermee ruimte geeft, doordat die regels niet zo concreet zijn, maar wel heel streng, daarmee ook de noodzaak creëert voor greenwashing bij bedrijven die soms met de rug tegen de muur staan. Dus hier moeten we op een andere manier uitzien te komen. Ik vergoeilijk niet greenwashing, hè, het is gewoon frauduleus.
Ja.
Maar ik snap wel dat de verleiding op de loer ligt gezien de incentives.
Maar wat is dan die andere manier? Hè? Want jij staat hier namens de... ik kom zo bij jou, maar jij staat hier namens de Governance University.
Ja.
Daar gaat het dus over het stellen van duidelijke kaders en hoe het zou moeten.
Ja.
Nou, het moet dus anders.
Ja.
Hoe dan?
Ja, we hebben afgelopen half jaar gewerkt. Dus komende zomer verschijnt het nieuwe handboek Corporate Governance 7e editie. Even een reclameblok. Maar daar staat het woord ESG zo vaak in dat ik zelf als eindredacteur bijna schrok van, nou, nog veel vaker dan in de jaarverslagen van de grote beursgenoteerde bedrijven. De oplossing die nu wordt nagestreefd, accountants moeten gaan controleren, extern toezichthouders, handhavers, AFM, SEC moeten ermee aan de slag. Ik denk dat het niet zo werkt. Ik denk dat dat we op dezelfde manier zouden moeten werken als met governance codes. Dat we sectoren zelf codes, soft law, eigenlijk laten opstellen waar ze zelf achter staan, invloed op hebben en wat ze ook kunnen realiseren. Want dan gaan ze ook werken aan regels die ze kunnen nastreven.
Nou, ik denk dat we het ook niet echt aan de accountants moeten overlaten. Hè, want die hebben natuurlijk KPMG voorop. Heel goed hoor, met integrated reporting. Of met de groene cijfers nu van PwC. Die zien daar natuurlijk ook weer een markt in. Maar dan krijgen we net zoiets als IFRS en alle andere.
Ja. Het zijn de boekhoudstandaarden. Ja. Financieel opzicht. Maar die voldoen ook niet dan?
Nou, ik denk dat je daarmee in feite weer een nieuwe markt creëert. En ik denk dat het erom gaat dat er inderdaad wel een dat bedrijven heel helder moeten zijn over de impact van hun investeringen die ze onder de ESG-vlag binnenhalen. En dan hou je het volgens mij heel zuiver. En dat betekent dat je een impactverslag wil hebben. En dat is heel duidelijk. Wat heeft u dan op ecologisch gebied bijgedragen, op sociaal, op governance gebied? En hoe zijn die leningen dan ook besteed?
En hoe meet je dat dan? Want impact is een veelgebruikte term, maar moeilijker hard te maken.
Nou, ik denk dus dat je ook best wel extra eisen mag stellen als je ESG-leningen krijgt of onder die vlag goedkopere leningen wil doen. Dus dat je met een goed doortimmerd verslag vooraf of proposal vooraf moet komen. En dat je dat ook kan beoordelen. Maar dat het om de impact moet gaan en niet alleen om de besteding.
Maar moet je er wel een financieel voordeel aan blijven koppelen? Want die groene labels, de taxonomie waar dat dan over gaat in Europese opzicht, die is ook nog volop in ontwikkeling. Niet iedereen is het toch over eens. Gas, is dat nou groen? Kernenergie, is dat nou groen? De Europese Commissie oordeelt van wel, het Europees Parlement oordeelt van niet.
Ja.
Hoe moeten bedrijven, bestuurders daarmee omgaan? Als de politiek er nog niet eens uit is.
Ja, maar dat vind ik nou juist zo fijn van ondernemerschap. En van de boardroom. Omdat je daar uiteindelijk met de executives en met de raad van commissarissen en de werknemersvertegenwoordiging zegt, dit zijn onze standaarden.
Ja.
En daar zijn we helder in. Daarom gaan wij voor ESG. En als je dat dan niet met de drie gremia helder kan krijgen, dan mag er best wel eens een keertje gevraagd worden, is het wel zo ESG-waardig?
Maar ook door een externe toezichthouder? Of deel jij de opvatting van Stefan die zegt dat moet uit de sector, uit het bedrijf zelf komen en dan formuleer je ook doelstellingen die te realiseren zijn, waar je aan kunt houden?
Nou, ik denk dat we zijn namelijk al meer dan 15 jaar bezig met kaders. Hè. Ik heb bij PGGM in de Advisory Board for Responsible Investment gezeten, helemaal aan het begin, juist om die ESG-kaders goed te krijgen en later de SDG-kaders. Dus daar is eigenlijk al heel veel kadervorming voor gedaan. Ik denk dat juist de strategische plannen en de financieringsplannen op impact geschreven moeten worden, maar ook getoetst. En ik kan me voorstellen dat op dat toetsen kan een accountant wel kijken.
Ja, nou, ik zeg dus inderdaad mee eens. Maar niet te veel dichttimmeren.
Nee.
Ruimte laten en ook voor investeerders. Want heel veel investeerders zeggen ook van, nou, als ik drie vinkjes kan zetten, mag ik hier investeren? Kan ik uitleggen aan mijn achterban waarom ik hier geld aan besteed tegen een gunstige voorwaarde? En dat is ook vaak niet intrinsiek genoeg. Dus het gaat eigenlijk om de hele keten. Het gaat eigenlijk ook over een generatie. Maar dan haal ik er wat nieuws bij. Terwijl jij door wil zo, denk ik,
nee,
Thomas. Eigenlijk gaat het over een generatie leiders. Die eigenlijk niet echt intrinsiek met de problemen van de aarde is opgegroeid. In ieder geval het bewustzijn daarvan. En waarvan je ook kan afvragen of het niet tijd wordt ook om daar veel meer verjonging in boardrooms te brengen. Ook bij investeerders. Hè? Want die vermogensbeheerders die zitten ook niet goed. En die hebben er ook niet altijd zin in. Die willen het alleen maar kunnen uitleggen aan hun achterban. Dus mensen die gewoon voelen en zijn opgegroeid met de problematiek van de aarde, zeg maar. Dat die ook meer verantwoordelijkheid gaan krijgen in boardrooms. Dat lijkt me ook een mooie oplossing.
Nu ga ik toch echt door, Stefan.
Ja?
Dat je dit punt nog kon maken.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het boardroompanel is de gast Stefan Pey, Annemieke Robeek. En wij gaan praten over de vier maanden die aandeelhouders in onzekerheid moesten verblijven vanwege het verzet rondom de overname van Axcel door KKR, de investeerder. Maar het proces verliep inderdaad niet zonder kritiek. Volgens verzekeraar ASR heeft de Nederlandse vermogensbeheerder Teslin geholpen om minder aan de minderheidsaandeelhouders aan de kant te schuiven. En de Teslin-topman Hein van Beuningen reageerde in het FD deze week gepikeerd, noemde de berichtgeving tendentieus. Ik begin bij jou, Annemieke, want KKR deed een bot op Accel voor zo'n 80% van de aandelen. Nu hebben ze bijna 80% in handen, hebben het bot toch gestand gedaan. Ja. Die 80% voor heel velen al de ondergrens was. Vaak wordt er 95% gehanteerd. Ja. Hoe omschrijf jij deze handelswijze?
Nou, ik had opgeschreven niet chic. Niet chic. Ja. Zo hoort het niet.
Ja, is mooi gezegd.
Want en dat vind ik ook eigenlijk naar Teslin toe. Teslin heeft blijkbaar toch wel een belang erbij gehad dat KKR erbij kwam. En ziet daar ook zijn eigen voordelen in. En hoe de heer Van Beuningen ook probeert zijn straatje schoon te vegen, heb ik heel sterk het gevoel gekregen, ook uit het artikel, dat de heer Van Beuningen eigenlijk dubbelspel speelt. Voor zichzelf en voor KKR. En dat hij inderdaad, toch net partijen zoals een ASR bij het de kleintjes zet.
Waarvan hij nu zegt, dat had ik achteraf beter moeten doen, we hadden ze op de hoogte moeten stellen. En waarom Teslin dubbel spel speelt voor de mensen die deze hele procesgang niet hebben gevolgd. Accel gaat van de beurs, KKR neemt het over. En ja. Teslin hoort ook bij dat consortium van die overnemende partijen. Dus mocht het uiteindelijk heel goed af gaan lopen met Accel, dan profiteert ook Teslin daarvan. Ja. Terwijl de minderheidsaandeelhouders met, zeggen ze zelf, min of meer lege handen overblijven. Maar Van Beuningen zegt over die relatie met KKR, het lijkt erop alsof wij met Accel hebben zitten leuren. Dat is absoluut niet het geval geweest. We zijn benaderd door een adviseur met de vraag of we eens kennis wilden maken met KKR. Dat gesprek zijn wij toen aangegaan. Ja, dat klinkt vanuit zijn perspectief dan toch heel redelijk.
Ja, ik vind het juist een van de zwakke punten van het interview. Want eigenlijk de vraag die daarna kwam van de journalist was van, je had toch nee kunnen zeggen. Wat hier eigenlijk gebeurd is, KKR is een bedrijf met machtige adviseurs. Dat zijn mensen die bij grote bedrijven belangrijke rol hebben vervuld. Die zetten deuren open in het bedrijfsleven. Hebben de connecties bij Teslin. En die zien in Teslin een mooie partij om binnen te komen. Teslin die denkt vervolgens, wow, dat is best wel interessant wat die mensen voorstellen. En die hebben daar natuurlijk goed over nagedacht. Dat is een mooie hefboom voor ons. Maar die hefboom, in die zin van, wij blijven aandeelhouder, het gaat van de beurs af. En die werkt alleen maar als zij dus meer informatie hebben en een betere positie als minderheidsaandeelhouder dan de rest. Nu is er dus spijt dat ze de rest niet op tijd hebben geïnformeerd, maar daar hebben ze ook alle belang bij gehad.
Precies.
En waar ik dan eigenlijk nog het meest bezorgd over ben, is dat het erop lijkt dat dit de nieuwe strategie is van Teslin. Een partij die altijd het Nederlandse ondernemerschap hoog in het vaandel heeft gezet, die zet de deur open voor partijen als KKR. Het lijkt hun strategie te zijn, want ze hebben echt gewoon een nieuwe label opgericht, targets erachter
gezet. Nou, ze zeggen overigens wel Nederlands ondernemerschap, zeker. Daar vinden wij van dat belangrijk is. Ja. Maar als je echt eerlijk bent, kun je afvragen hoe Nederlands Accel op dit moment al is. Want er worden fietsen gemaakt van
dat
onderdelen
klopt.
All around the world.
Ja, en dat was natuurlijk ook een soort excuus. Ze hebben Batavus, ze hebben Sparta, ze hebben Koga, ze hebben Babu, ze hebben geweldige merken. Heel gaaf bedrijf. De overnameprijs is bescheiden. Het is ruim 1 keer de omzet. Dus ik vind het niet zo dat ik zeg van goh, poepoe. Dus daar al die dingen samen, die geeft een soort gevoel. En ik ben bang dat Teslin dit pad opgaat. En op deze manier KKR, ik heb nog even gecheckt van hoe wordt KKR nou een beetje aangeduid. Nou, Forbes noemde ze laatst Gentleman at the Gate. Ik dacht van nou, dat is een mooie variant op Barbarians at the Gate. En zo wil ik ze zeker niet noemen. Maar het zijn zeker gentlemen. Nee, maar je moet wel goed opletten.
Over Teslin, want er wordt hier gesproken en hebben ze zelf ook aangegeven, we gaan het toch wat anders aanpakken. Wellicht wat agressiever. Maar Annemieke, puntje bij paaltje, kun je constateren dat Teslin 20 jaar aandeelhouder is in
zeker.
Accel. Dan kun je toch niet ze alleen maar puur opportunisme verwijten.
Nee, maar
dan kun je
toch wel
zeggen, wij kennen dat bedrijf en daar blijft het trouw aan.
Kijk, dat kunnen we bij Hal soms ook zeggen. Hè?
Hal, moet ik er dan meteen bij zeggen, is ook mede-eigenaar van de FD Media Groep.
Ja, ja. Nee, maar dat grote bedrijf zit ook vaak lang in ondernemingen en kent die bedrijven ook goed. Maar ik vind het interessant wat Stefan zei. Er zit een andere strategie achter. Hè? Vandaar dat ze ook die driehoeksfusie nu willen doen. En er zitten andere structuren achter. En dat is waardoor andere aandeelhouders waarschijnlijk toch benadeeld gaan worden. En ik denk vanuit de boardroom gezien, hè, stel dat ik nou commissaris bij ASR was geweest, dan had dit zeker besproken geworden in de auditcommissie, zo niet in de Raad van Commissarissen. En dan wil je dat tijdig weten, want je bent ook een langdurige aandeelhouder. En dan voel je je toch wel buitenspel gezet. En vooral wanneer je dan achteraf eigenlijk een soort excuus via de krant krijgt, wat ook weer niet chic is. Kan je je echt afvragen van zitten we nou van Beuningen en zijn jongens te spekken? En gaat hij nou een wit voetje halen? Of doen we dit nou omdat we een bedrijf in Nederland, Fietsland, met fietsen als toch een prachtig product wat we wel maken, waar ook de toeleveringsstromen vandaan komen. Maar wat gaat daarmee gebeuren? Ik denk echt dat het...
Is het hiermee klaar, Stefan? Want de VEB, de Vereniging Effectenbezitters, heeft al gezegd, nou, als ik een grote minderheidsaandeelhouder zou zijn, dan stap ik naar de ondernemingskamer en dan zeg ik die 95%-regel, die normaal gesproken nodig is voor een bod, die is er niet voor niks. Nu wordt dat 80% niet eens gehaald. Dit schaadt het vertrouwen van de gewone beleggers in het functioneren van de kapitaalmarkten.
Ja.
Is daar een zaak van te maken?
Nou, ik denk dat die 80% wel gehaald wordt. En ik ben het ook met. Ik vind de term die je gebruikt, Annemieke, goed en niet chic. Hè? Want wat je eigenlijk doet, is een legale constructie gebruiken. Dus ze gaan dat niet redden bij de ondernemerskamer.
Nee.
Ze hebben waarschijnlijk wel een zaak, maar ze gaan het niet winnen. Omdat het de driehoeksfusie is gewoon een legale constructie.
Nee, maar je zegt die 80% halen ze wel.
Ja, en dus
maar,
kunnen
maar
ze.
Er is al ingestemd met 77,8.
Ja.
Al was het maar om te zeggen, nou, wat er ook gebeurt, wij gaan wel in de hoop, de verwachting dat dan vervolgens vanzelf 2-3% zich nog wel meldt om boven die 80
uit
te komen.
Ja, precies.
Maar dat gaat die meneer Van Beuning ook wel doen.
Ja. En die kan het eventueel zelf doen, dus hij heeft zelf ook de sleutel in handen.
Ja.
Maar goed, het komt erop neer dat ze nu hebben gezegd, bij 77,8% doen we al ons bod gestand.
Ja.
Daarmee kunnen ze nog niet starten met de uitrookprocedure. En het feit dat je dus...
Kom je wel termen voorbij, ja. Driehoeksfusies, uitrookprocedure.
Ja, het is wel heel technisch, hè. Maar het feit dat je dus... Ah, we zijn wel op BNR.
Ja, dat mag.
Dat je dus bij 80% al begint minderheidsaandeelhouders dus te verplichten hun stukken aan te bieden, door ze gewoon in een sterfhuis te zetten, hè, want de aandelen worden bij 80% gewoon in een andere vennootschap gezet. Ja. Die houden de aandelen van Axel. En dan zit jij dus nog in een sterfhuis met je minderheidsaandeelhouders. Dat is dus op zijn minst gezegd niet chic. En dat bij 95% is die regel natuurlijk niet voor niks bedacht.
Als
80% is veel te weinig.
Een ongevraagd advies aan de heer Van Beuningen. Geef dan tenminste die minderheidsaandeelhouders die je toch geschoffeerd hebt en die je buiten de deur gehouden hebt, geef die dan een bonus.
Ja, een premium.
Een premium, vind je niet?
Ja, maar goed, misschien is dat nog achter de hand.
Een chique way out.
Dan wordt het iets chiquer.
Ja.
Bepaalt geen sterfhuis, het is althans te hopen, is de SER, de Sociaal Economische Raad, heel erg tot slot. Want dat is misschien ook iemand die een advies kan gebruiken en ook enige invloed heeft op de boardroom als nieuwe voorzitter van de SER, Kim Putters.
Ja.
Schrijver van de tegenwoordige bestseller Het Einde van de BV Nederland.
Ja.
Wat verwacht jij van zijn agenda?
Ja, ik vind Kim Putters een geweldige leider tot nu toe. Dus ik ben heel blij dat hij zo'n belangrijk instituut mag gaan leiden. En ik vind dat de SEC, hoewel het bij mij altijd een beetje voelt als een ouderwets instituut.
SEC, de SER bedoel je?
De SER, zei ik nog SEC?
Ja joh, het gaat hier allemaal in één...
Nou, misschien dat nog eens komt. Maar hij wordt inderdaad de baas van de SER, de Sociaal Economische Raad, die een ontzettend belangrijke rol heeft in het Nederlandse bestel. Maar ik heb altijd nog wel zoiets van, het ouderwetse poldermodel. Ik vind het wel, het mag wat nieuwer, wat moderner, maar ze hebben nog steeds een heel erg belangrijke rol in het en goede adviezen ook over bescherming van minderheidsaandeelhouders. Nou, dat zou dan mooi uitkomen bij Axel. Maar ook bijvoorbeeld over de rol van de ondernemingsraad en dergelijke. Dus op corporate governance een heel belangrijke rol.
Ja, toch even naar de SER. Ik vind dat Mariet Hamer echt gezorgd heeft dat de luiken opengingen, dat het huis van de SER er weer stond, dat weer andere partijen naar binnen kwamen. Dus in die zin komt hij wel in een goed doorlucht SER-huis terecht. Maar ik ben ongelooflijk blij dat hij het doet. Want eigenlijk had ik hem natuurlijk als premier willen hebben. Ik vind hem de meest ideale premier. Omdat hij op zoveel terreinen in hele gewone mensentaal kan zeggen, wat er aan de hand is, maar ook wat oplossingen zijn die praktisch zijn en uitvoerbaar zijn. En we hebben zo weinig van dit soort mensen. Dus ja, Kim Putters, ik ben een ongelooflijke fan van hem. Ik ben ook heel blij dat hij het gaat doen. En dat het juist iemand is die samenbrengt, maar wel op basis van recht en reden en kennis. Maar ik hoop ook, en dat hoop ik echt, dat hierna toch echt het torentje voor hem gloort.
Ja, nou ja. Annemieke Robeek, hoogleraar strategie en transformatiemanagement aan de Nairobi Business Universiteit, onder andere commissaris bij Eneco, en Stefan Peij, directeur oprichter van de Governance University. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel. Zometeen dan praat ik door over de TFAF, de grootste kunstbeurs ter wereld. Komt er weer aan.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.